Altijd mooi om te zien dat mensen wakker zijn als je dienst hebt zo op dit tijdstip in de ochtend. Ik weet nog dat we vroeger hadden we één dienst, die begon om 10:30. En later zijn we naar twee diensten gegaan en de eerste begint om 9:30. En dat was dat stuit op heel wat tegenstand van mensen. Van, oh, dat is veel te vroeg en mensen zijn nog niet wakker enzovoort. Maar jullie zijn wakker, dat is goed om te zien. En ik vind het heel fijn om hier deze ochtend te mogen zijn. En we zijn 7 jaar geleden begonnen in Hilversum met de start van een kerk die vandaag de dag Thousand Hills International Church heet. En dat is een mooie tijd geweest. We zijn door moeilijke perioden heen gegaan. We gaan ook de hele mooie periode heen, vooral ook op dit moment. En we hebben net een periode van 21 dagen bidden en vasten achter de rug. Dat wil niet zeggen dat mensen 21 dagen zonder eten zijn gegaan, maar dat ze van tijd tot tijd dat ze een dag geen eten eten of op andere manieren vasten. Maar het is een enorme tijd van geestelijke impact geweest in onze gemeente ook. En ik zie echt uit naar wat God gaat doen in het komende jaar. Nou, ik heb hele goede verhalen over jullie gehoord. En ik vind het echt een voorrecht om hier te mogen staan vanochtend. Nog even om een beetje context te geven. Ik ben getrouwd met een dame uit Oostenrijk. Haar naam is Eva. En we hebben sinds bijna 3 jaar hebben een tweeling. En dus dat is heel veel werk. Het zijn 2 jongens. Het is geweldig leuk. Maar het is altijd een uitdaging om qua tijd en qua energie enzovoort. Maar wie van jullie kunnen zich het verhaal herinneren van een aantal maanden terug dat er in een dorpje Haren in de buurt van Groningen, dat er een enorme massa mensen op de been is gebracht, jonge mensen, om het verjaardagsfeestje te vieren van een meisje die 16 jaar zou worden, genaamd Mette. Hoeveel van jullie kunnen zich dat nog herinneren? Iedereen. Dat was wat. 30.000 jonge lui doken op om een feestje te vieren, omdat Merte vergeten was de status van die uitnodiging op Facebook op privé te zetten. Dus iedereen kon het lezen. Volgens mij stond er iets van gratis bier of zo en iedereen wilde wel komen daarvoor. Het was heel interessant om te zien dat er een kleine groep binnen die grotere groep, dat die eigenlijk alleen maar uit was om te rellen. En die brachten dat eens zo rustige dorpje Haren volledig in rep en roer. Nou, ik kan me voorstellen hoe dat eruit gezien moet hebben. Ik ben er zelf niet geweest. Ik was niet een van die 30.000. Maar Haren is een beetje zoals een aantal van de dorpen bij ons in de buurt in het Gooi. Lekker rustig, mooie huizen enzovoort. Dus je kunt je voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Nou, die kleine groep binnen die grotere groep, die hebben allerlei winkels geplunderd, allerlei puinhopen gecreëerd in die tijd daar. Ze brachten Haren volledig in rep en roer. Nou, mijn vraag aan jullie is, wanneer was het voor het laatst dat jullie als Bethel gemeente in Boskoop volledig in rep en roer hebben gebracht? Nou, ik bedoel niet op die manier hoor, vergis me niet. Ik vergis me niet hier. Maar met de liefde van Jezus Christus. Met verhalen zoals jullie net zagen van die 3 dames die hun verhalen vertelden over wat God met hun gedaan had tijdens die vrouwenconferentie. Dat soort verhalen. Wanneer is het voor het laatst geweest dat Boskoop in rep en roer is gebracht voor Jezus? Weet je dat de volgelingen van Jezus Christus, dat die hetzelfde werd verweten? Als je kijkt naar het boek Handelingen, dan zie je dat op een van de zendingsreizen van Paulus, hij was toen op zendingsreis samen met Silas, kwamen ze in Thessalonica terecht en ze gingen daar een synagoge binden, begonnen te prediken over Jezus en ze hadden aardig wat succes. Nou, meestal als je succes hebt, dan worden mensen jaloers om je heen. En de Joden in die synagoge, die werden inderdaad jaloers. Vanwege het succes wat Paulus en Silas daar hadden. Dus zorgden ze ervoor dat er een bloeddorstige menigte op de been werd gebracht. En de hele stad werd door die menigte in rep en roer gebracht. En ze trokken op naar het huis van ene Jason of Jason of hoe je dat moet uitspreken in het Nederlands. Ik lees meestal de Bijbel in het Engels. Maar Jason was de leider van de synagoge en ze hadden een appeltje met hem te schillen. Dus ze vielen zijn huis aan en helaas waren Paulus en Silas voor hun niet aanwezig daar. Dus wat deden ze? Ze grepen Jason beet en ze brachten hem voor het stadsbestuur van Thessalonica. En ze zeiden dit, en dat kun je vinden in Handelingen hoofdstuk 17, vers 6 tot en met 7.
Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een ander koning is, namelijk ene Jezus.
Ik vind het een interessant verhaal hier, want het waren Joden. En Joden in die tijd in de Griekse wereld en het Romeinse Rijk, die accepteerden eigenlijk niet echt de keizer, de Romeinse keizer. En hier gooiden ze dus op dat Paulus en Silas die keizer niet accepteerden, terwijl ze dat zelf eigenlijk ook niet deden. Ze zochten eigenlijk alleen maar een goed excuus voor een mooie ruil. Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben. Ja, dat deden ze inderdaad. En niet alleen om chaos te brengen, maar juist om het goede te doen. Dat was wat Paulus en Silas deden. En ik geloof dat het de taak is van de kerk, de taak is van de gemeente, om de wereld in rep en roer te brengen voor Jezus Christus. Zolang we daar nog niet zijn als gemeente, geloof ik dat we werk te doen hebben. Jij en ik kunnen de wereld in rep en roer brengen voor Jezus door onze daden. Door te laten zien wat het goede nieuws inhoudt en waar het om gaat. En dat is het herstel brengen aan een gebroken wereld. Ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus een boodschap heeft op dat terrein. Maar ook door het woord dat we brengen. Door het goede nieuws te prediken. Niet alleen maar door het goede te doen, maar ook door het goede nieuws te prediken. Of door ons getuigenis te vertellen. Dat soort dingen. In Romeinen 10 vers 14 staat, maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Mensen moeten herstel in hun eigen harten ervaren. En het woord is nodig om hen Gods plan van verlossing en herstel te laten begrijpen voor hen persoonlijk. En ik geloof dat beide elementen heel belangrijk zijn. Zowel daden als woorden. Want zonder daden zijn woorden zonder inhoud. En zonder woorden zal men je daden nooit begrijpen. Ik had er een interessante discussie over afgelopen week. Ik was op bezoek bij een paar mensen die overwegen om lid te worden van onze gemeente. En ze hadden kindertjes op bezoek uit de Oekraïne die in de buurt van die kerncentrale woonden. Wat is dit nog weer van jaren terug? Tsjernobyl, dankjewel. Even interactief maken, toch? Af en toe. En ze hadden dus een van die kindertjes opgevangen. Dat doen ze dus bij ons in het gooien, een aantal mensen van de verschillende kerken. En op een gegeven moment dachten ze van, ja, moeten we dat nou vertellen aan onze buren? Of juist niet, dat die kinderen uit Oekraïne komen? Want ze zullen het zich wel afvragen. Uiteindelijk hebben ze het gedaan. En ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Niet zozeer dat zij trots kunnen zijn op hetgene wat ze doen voor die kinderen. Maar meer om eigenlijk ook zichtbaar te maken dat zij dit doen, omdat zij geloven dat Jezus hun lief heeft en dat zij die liefde van Jezus moeten doorgeven aan andere mensen, in dit geval die kinderen. En ik geloof dat het een manier is om te laten zien dat de kerk en dat de boodschap van Jezus Christus ook vandaag de dag nog steeds relevant is. Het is zo belangrijk om dat te laten zien. Weet je, soms lijkt het erop alsof de kerk in Nederland een soort van watjeskerk is. Heb je dat wel eens, dat gevoel? Weet je, we proberen altijd maar politiek correct te zijn. Van ja, het is goed om onze goede daden te laten zien en dat soort dingen. Maar we durven eigenlijk niks te zeggen over wie Jezus nou werkelijk is. En omdat we op niemand zijn teentjes proberen te trappen. Maar we vergeten soms dat we een boodschap hebben die gehoord moet worden door de wereld om ons heen. En dat we een missie hebben om herstel te brengen aan een gebroken wereld. Weet je, als kerk geloof ik dat we wakker moeten worden. Geloof ik echt. Dat we op moeten staan als kerk. Dat er, als we een positieve verandering willen zien gebeuren in de maatschappij van vandaag de dag, kunnen we niet blijven als kerk waar we op dit moment zijn. We kunnen niet stil zitten zolang er ook maar één persoon is die de eeuwigheid tegemoet gaat zonder Jezus. We kunnen niet stil blijven zitten zolang de maatschappij kapot gaat, nog verder kapot gaat dan die al is. Weet je, gebed is zo belangrijk daarin. Vasten is daarin zo belangrijk. Bijbellezen is daarin zo belangrijk. En moeten we niet ons kruis oppakken en Jezus volgen, ongeacht de gevolgen? Moeten we niet ons geloof omzetten in daden? Zodat iedereen kan zien dat we van God houden en dat we van onze stad of van onze woonplaats houden. Kerk wordt wakker. Weet je, kan het misschien zijn dat westerse christenen zoals wij, dat we soms de kracht onderschatten van de lokale kerk, van de lokale gemeente? Sinds een aantal jaren kom ik regelmatig in de Verenigde Staten. En zie ik wat God aan het doen is door een aantal kerken heen daar. En dat zijn kerken die soms 10, 12 jaar geleden gestart zijn. En nu misschien wel tot 10.000 mensen gegroeid zijn. Het is echt onvoorstelbaar wat God door die kerken heen aan het doen is. Je ziet het ook binnen bewegingen als Hillsong en zo, waar je ongetwijfeld wel van de muziek gehoord hebt. Het zijn kerken die begrijpen dat de lokale kerk een enorm belangrijke plek heeft in het plan van God. Bill Hybels, misschien wel eens van gehoord van Willow Creek in Chicago, die zegt als volgt: de lokale kerk is de hoop van de wereld. De lokale kerk is de hoop van de wereld. Moet je voorstellen hoeveel betekenis daarin zit, in dat citaat van hem. En ik geloof dat al die kerken die ik heb gezien en die aan het groeien zijn, dat die boodschap echt hebben weten te pakken. Elke keer als een kerk, als een voorganger, als een leidersteam, als een gemeente die boodschap gaat oppakken, dan gaat er iets veranderen. Omdat ze eigenlijk hun eigen identiteit gevonden hebben in Christus en in de maatschappij daardoor. De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar soms lijkt het erop hier in Nederland alsof de kerk zwak en klein is. Alsof het alleen maar aan het teruglopen is. Als je verhalen hoort over de leegloop van de protestantse kerk en de katholieke kerk. En misschien zelfs de stagnatie binnen evangelische kerken. Maar weet je dat er wereldwijd, dat er 2 miljard mensen zijn die zich christenen noemen. Weet je, theoretisch gezien hebben wij het grootste vrijwilligersleger. En kunnen we als kerk alle uitdagingen in deze wereld aangaan. Theoretisch gezien hebben we al het geld en alle benodigdheden die er nodig zijn om armoede, de voedselcrisis, de oorlogen, mensenhandel, slavernij, dat soort dingen allemaal te kunnen beëindigen. En allerlei andere problemen die je nog kunt bedenken in deze wereld. Wij zijn de kerk. Niets kan tegen de kerk op. En Jezus zei dit zelf tegen Petrus. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De poorten van het dodenrijk, de poorten van de hel, zullen, ook al lijken ze heel erg sterk, nooit zo sterk zijn dat ze de kerk van Jezus Christus zullen kunnen overweldigen. Jezus zei ook dit in Lucas 10 vers 19. Zie, ik geef u macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Wij zijn de kerk. Maar wat is er gebeurd met die gepassioneerde groep van gelovigen die in staat waren om de wereld in rep en roer te brengen voor Jezus Christus? Waarom moeten er kerken sluiten? Waarom worden kerken ledenaantallen minder? Waarom hebben kerken geen impact meer op de samenleving om hen heen? Het lijkt erop alsof het tegenovergestelde van die hoopvolle verse de werkelijkheid is hier in Nederland. En misschien heb jij in je hart wel de kerk opgegeven. Ik geloof dat God de kerk niet heeft opgegeven. Weet je, de kerk, de plaatselijke gemeente is Gods plan A. Laat me je dit vertellen. Er is geen plan B. De kerk is nog steeds plan A. Weet je, in de Bijbel wordt gesproken over dat de kerk, dat de gemeente de bruid van Christus is. Met andere woorden, als de gemeente de bruid van Christus is, dan is die voor Jezus heel erg belangrijk. Stel je nou voor dat jij op het punt staat om te gaan trouwen. Mannen onder ons. En je vindt je bruid wel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat het nooit tot een trouwerij gaat komen. Dat je zwaar in de problemen gaat komen. Mocht het wel tot een trouwerij komen, daar vlak na. Jezus Christus houdt van zijn bruid. Hij houdt van de lokale kerk. Nog net zoveel als dat hij 2000 jaar geleden van zijn kerk, van zijn gemeente hield. Mijn vraag aan jou is dit. Hou jij net zoveel van Jezus bruid, van de lokale kerk, als je van Christus houdt? Dat is een vraag. Kan de persoon die naast je zit hier, kan die de liefde die jij hebt voor Jezus zien, maar ook de liefde die jij hebt voor deze gemeente, voor Bethel Bosco? Dat is een vraag die je jezelf moet stellen, denk ik. Weet je, soms hebben we inderdaad als christenen een identiteitscrisis Zijn we in een identiteitscrisis beland? En als kerk in een identiteitscrisis beland. We weten niet meer wie we zijn. En het doel van samenkomen vergeten we. Het doel van kerk zijn vergeten we. Dat er een wereld daarbuiten is die Jezus niet kent. Die hoop nodig heeft. Zolang we dat niet beseffen, zitten we op het verkeerde pad. De lokale kerk is de hoop van de wereld. En het zal alleen... En de wereld zal alleen die hoop van de wereld kunnen zien als jij vervuld bent met liefde. Niet alleen voor Jezus, maar ook voor de kerk. En ik wil je uitdagen vandaag om terug te keren naar die eerste liefde. Misschien hebben een aantal van jullie een theologisch probleem met hetgene wat ik nu net gezegd heb. Je zult misschien denken van, ja, lokale kerk, hoop van de wereld. Praat de Bijbel niet over dat Jezus de hoop van deze wereld is? Ja, ik denk het wel. De Bijbel erover praat. Sterker nog, in Romeinen 15, vers 12 staat dit, dat Jezus komt om over de heidenen te heersen. Op hem zullen ze hun hoop vestigen. Jezus is inderdaad de hoop van de wereld. Maar denk hierover na. Hoe kunnen mensen die Jezus niet kennen, hier een bos kopen en de wijde omgeving, hoe kunnen zij ooit hun hoop vestigen op Jezus, op iemand die ze niet kennen, waar ze misschien nog nooit van gehoord hebben, of waarvan ze geen enkel idee hebben wie hij nou werkelijk is, waarvan ze misschien alleen een stukje traditie en religie over hebben meegekregen, maar eigenlijk niet begrijpen dat hij ook voor hun gestorven is aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen hun hoop niet op hem vestigen. Opnieuw, Romeinen 10 vers 14. Hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En dat is waarom Jezus een volk heeft opgewekt. Dat is waarom Jezus een kerk heeft opgewekt. Zodat mensen door de kerk zouden kunnen ontdekken dat Jezus inderdaad de hoop van de wereld is. Weet je, mensen zouden Jezus moeten kunnen zien. Door jou en door mij heen. Ze zouden Jezus moeten kunnen zien door lokale kerken als Bethel en Thousand Hills en Hilversum en zoveel andere kerken die echt van Jezus houden en Jezus zichtbaar willen maken in de maatschappij. Maar zolang kerken naar binnen gericht blijven en voor de buitenwereld irrelevant zijn, is er werk te doen. En weet je, er is altijd een push in gemeente. Hoe modern of hoe eigentijds je bent of hoe conservatief je erbij bent, er is altijd een push om naar binnen gericht te zijn. Als je daar niet actief mee bezig bent om dat te doorbreken, zal de kerk altijd als neiging hebben om naar binnen gericht te zijn. En we moeten dat doorbreken. Moeten die liefde die we hebben voor de wereld daarbuiten, voor een wereld die verloren is, moet telkens naar voren geschoven worden. En het begint allemaal bij onze liefde voor Jezus Christus. Omdat Jezus houdt van die mensen die hem nog niet kennen. Zijn wij degene die liefde zichtbaar moeten gaan maken voor die gebroken buitenwereld. Dat is een heel mooi vers in 1 Petrus 2 vers 9. Ik denk dat jullie hem wel kennen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. Weet je, ik ben geen fan van tatoeages. Maar wat Petrus hier zegt, is net alsof God een tatoeage op ons heeft gezet. De naam Jezus in grote letters op ons arm getatoeëerd, voordat we van hem houden, dat we van hem zijn. Dat de andere mensen kunnen zien dat wij zijn eigendom zijn. Jezus heeft ons de zijne gemaakt en apart gezet van anderen. Maar niet alleen dat is er veranderd. Er is ook iets van binnen veranderd. Als Jezus onze Heer en Verlosser wordt dan, en als we besluiten om zijn kruis op te pakken en hem te volgen, dan worden we een nieuwe schepping in Jezus Christus. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En dat is het moment waarop we andere mensen de goedheid van God, de liefde van God, kunnen laten zien. Ja, we kunnen Gods liefde laten zien door onze eigen daden. Weet je, ons van binnenuit veranderde hart zorgt ervoor dat onze van buiten zichtbare daden gaan veranderen. Dat is hoe we de mensen die Jezus nog niet kennen de weg terug naar God kunnen laten zien. Maar hoe kunnen we nou een overwinnende kerk bouwen? Die van overwinning naar overwinning gaat. Die daadwerkelijk herstel brengt aan de gemeenschap daarbuiten. En niet alleen aan een paar individuen die al deel uitmaken van de kerk. Hoe kunnen we dat doen? Ik denk dat de eerste bouwsteen van een
overwinnende kerk is dat we onze eigen verantwoordelijkheid niet moeten verwarren met die van Jezus. Ik heb maar al te vaak voorgangers gezien of gehoord die over spreken hoe zij de kerk aan het bouwen zijn. Ik geloof dat dat verkeerd is. Als jij en ik denken dat we de kerk bouwen, dan leggen we onszelf veel te veel verantwoordelijkheid op. En laat me je dit vertellen, het eindigt vaak vol met frustratie of met een burn-out. En niet lang daarna gooien we het bijltje neer, daarbij neer. Of we worden juist arrogant omdat het succesvol is en alles lijkt goed te gaan. En dan gaan we de eer naar ons toe trekken die eigenlijk Jezus toekomt. Wij bouwen niet zijn kerk, Jezus bouwt zijn kerk. En denk wat hij zei aan Petrus, wat we net al gelezen hadden. Matteüs 16, vers 18. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Verwar nooit je eigen verantwoordelijkheid met die van Jezus. Luister naar de woorden vanuit Psalm 127, vers 1. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Slaat los. Weet je, deze kerk, Thousand Hills, deze kerken die groeien niet vanwege ons, maar ondanks ons. Dus als het Jezus' taak is om zijn kerk te bouwen, wat is dan jouw taak? Wat is dan jouw taak? Moet je dan maar gewoon stilzitten en een stoel warm houden op zondag alleen? Lekker chillen? Niks doen? Ik denk van niet. Ik geloof dat het onze taak is om de obstakels te verwijderen die de kerk tegenhouden om te groeien. En soms is dat ook heel hard werken. Ik spreek uit ervaring. Maar het is ook heel erg belonend. En nu kijken een paar van jullie met een nogal lege blik aan. Hoe doe je dat dan? Obstakels weghalen die de kerk tegenhouden om te groeien. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, hier is een idee. Wanneer moest jij nou voor de laatste keer, als je kinderen hebt, je kinderen vertellen dat ze moesten groeien? Ik heb het geprobeerd met mijn bijna drie jaar oude tweeling. Het heeft nog nooit gewerkt. Raak alleen maar gefrustreerd. Maar een van de dingen die ik wel kan doen, is dat ik een peutervriendelijk, nou ja, ik of mijn vrouw of wie dan ook, meestal als ik kook dan is het niet zo peutervriendelijk, maar als mijn vrouw iets op tafel zet, dan zorgt ze ervoor dat het een peutervriendelijk eten is. Zodat ze zoveel mogelijk daarvan gaan eten. Ja, ze houden van eieren, ze houden van pasta met spinazie en er zijn nog een aantal andere dingen. Brood, daar houden ze echt heel veel van en liefst zoveel mogelijk brood. Het zijn allemaal dingen waar ze van houden. En als ze daar maar genoeg van eten, blijven ze gezond en gaan ze groeien. Blijven ze groeien. En iets anders dat we doen om ervoor te zorgen dat ze hun aandacht houden bij het eten, is dat we ervoor zorgen dat dingen die hun afleiden van het eten, dat die weg blijven van tafel. Sommig speelgoed is echt uit den boze. Daarmee. Ander speelgoed is oké, liever niet, maar oké, als het inderdaad hun aandacht houdt bij het eten, dan staan we het af en toe toe. We zorgen dus telkens voor dat we obstakels wegnemen die ervoor zorgen dat zij die hun tegenhouden om te groeien. En dat is dezelfde taak die we hebben als gemeenteleden, dat is dezelfde taak die we hebben als gemeenteleiding, dat is dezelfde taak die we hebben als voorgangers van gemeentes. We verwijderen obstakels zodat de gemeente kan blijven groeien. Weet je, iets dat gezond is, groeit. Dat is iets wat een van de lessen is vanuit de gemeente groeiboekjes. Als je de gemeente groeiboekjes er af en toe op naast staat. Ik geloof het echt dat dat zo is. We hebben het zien gebeuren. En ik geloof dat God dat in alle gemeenten echt ook vorm wil geven. Weet je, er is een andere bouwsteen nog die belangrijk is. Als we een overwinnende kerk willen bouwen. Oh, dan zeg ik het zelf verkeerd. Als we God een overwinnende kerk willen laten bouwen. Als we Jezus een overwinnende kerk willen laten bouwen. En dat is dat de gemeenschap die gevormd is en gevormd wordt, dat die aanstekelijk is. Heel belangrijk. Nogmaals, dat is iets dat God doet door middel van zijn Heilige Geest, natuurlijk. Maar we moeten er ook iets aan doen om een cultuur te creëren die mensen verwelkomt, die leven geeft en die vol van geloof is. Weet je, daarom is bijvoorbeeld aanbidding zo belangrijk. En ik heb genoten van de aanbidding vanochtend. Aanbidding is belangrijk, omdat als je aanbidding goed doet, dan zorg je ervoor dat mensen hun ogen richten op Jezus, op God. En dat er een soort atmosfeer komt van geloof in de gemeente. Als je dat niet lukt met de aanbidding, dan kun je beter geen aanbidding doen. Maar het is belangrijk dat we een atmosfeer creëren waarin mensen geloof hebben voor wonderen. Dat mensen geloof hebben voor doorbraak in hun levens. En dat is zo belangrijk. Dat we zo'n cultuur creëren. Maar niet alleen maar in onze diensten. Ook in ook wat er gebeurt voordat de dienst begint. Een welkomsteam die kan een aanstekelijke sfeer opbouwen of afbreken. Je hebt maar twee keuzes hier. Dat is niet iets wat daar middenin zit. Als je mensen hebt die enthousiast zijn, die vol warmte mensen verwelkomen, en dat gebeurde hier vanochtend, gelukkig, dan is dat mooi. Dan voel je je gelijk welkom, ook als buitenstaander voel je je welkom in een gemeente. Als het niet is, dan is het gelijk een domper. En dan moet je maar afvragen of je maar terugkomt de volgende keer. Ik geloof dat er studies gedaan zijn dat als mensen binnenkomen in een gemeente waar ze nog niet eerder geweest zijn, dat volgens mij de eerste 2 minuten of zo, dat die bepalend zijn voor of mensen terugkomen of niet. Dus het welkomsteam is misschien nog wel belangrijker dan het worshipteam. Of de prediker, of wie dan ook. Weet je, van hoeveel onthouden jullie straks van mijn preek? Dat is een gewetensvraag. Maar als je hier als eerste keer bent, dan onthoud je wel hoe je verwelkomd bent. Zo belangrijk. Ze moeten een cultuur creëren die mensen verwelkomt, die leven geeft en die vol van geloof is. En ik wil even met jullie teruggaan naar de allereerste kerk in Handelingen 2. En even lezen van wat de beschrijving is van de gemeenschap daar. En dat is te vinden in versen 42 tot en met 47, Handelingen 2. Staat dit. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered worden. Wauw. Als je dat ziet, hoeveel van jullie hebben dan niet iets van een idee van, oh, dat wil ik hier zien gebeuren in Bethel Bosco. Hoeveel van jullie willen dat zien gebeuren? Hoeveel van jullie worden enthousiast als je dit hoort? Ik wel. Dit is het soort gemeente waar ik deel van wil uitmaken. Moet je je voorstellen, elke dag voegen er hier mensen toe aan de gemeente vanwege die aanstekelijke gemeenschap daar. Dat betekent dat er minimaal één persoon per dag werd toegevoegd aan de gemeente. Dat betekent dat je aan het einde van dit jaar, dat dit gebouw veel te klein is. Dat is toch mooi? Dat is toch iets waar we ons naar mogen uitstrekken, dat het gaat gebeuren? Weet je, ik geloof dat de belangrijkste ingrediënten waren van deze gemeente, dat kun je terugvinden in die 6, 7 versen hier. Er zijn een aantal dingen. Allereerst de relatie naar boven. Liefde voor God. Liefde voor Gods aanwezigheid. Daarom was iedereen vervuld met ontzag en vonden wonderen en tekenen plaats. Verwachting is een open deur naar het bovennatuurlijke. Opnieuw heeft alles te maken met aanbidding. Heeft alles te maken met onze harten. Van hoe gaan we van huis weg naar de kerk toe. Relatie naar boven. Maar ook de relatie naar binnen toe. Liefde tussen hen allen. Je ziet dat het springt van die pagina af. Met als resultaat dat er vrijgevigheid was. Weet je, vrijgevigheid, mensen die werkelijk geven, is een teken van een gezonde gemeente. En dat is ook een verlangen om met elkaar samen tijd door te brengen. Soms kom je kerken binnen en dan is de spanning te snijden. Dan vraag je je af, van, vinden die mensen dan werkelijk leuk om met elkaar tijd door te brengen? Waarom kom je überhaupt naar de kerk als je dat niet fijn vindt om met elkaar samen op zondag samen te komen, op welke dag dan ook? Maar daar was ook nog de relatie naar buiten toe. Liefde voor de niet-kerkelijke wereld daarbuiten. En omdat ze zoveel liefde hadden voor de wereld daarbuiten, stonden ze in de gunst bij het hele volk. Mensen konden zien dat deze mensen God niet alleen God lief hadden, maar ook mensen die Jezus nog niet kenden. Dus wat moet er gebeuren als we als kerk op die eerste gemeente willen lijken? Wat moet er gebeuren als wij willen dat onze gemeente zo aanstekelijk zal zijn dat er minstens elke dag één persoon zijn weg terugvindt naar God? Weet je, als dat gebeurt, dan geloof ik dat er een enorme potentie is om echt impact te hebben. Als deze gemeente zo aanstekelijk is, hier in Boskoop en de omgeving. Laten we opstaan om als gemeente weer de hoop te zijn voor de wereld. Maar wat moet er dan gebeuren als we de kerk de hoop van de wereld willen laten maken? Drie punten voor jullie om mee naar huis te nemen. Ik weet niet of jullie aantekeningen maken op een schriftje of in je Bijbel of misschien in je smartphone of iPad of wat je maar bij je hebt. Er zijn drie punten en ik wil dat je die meeneemt en daarover nadenkt. Daarvoor gaat bidden in de komende week. Huiswerk. Ja, daar had ik niet overlegd met de gemeenteleiding, maar ik neem de vrijheid hier. Het eerste punt is waarheid omzetten in actie. Waarheid omzetten in actie. Met andere woorden, we moeten doen wat we geloven. Jacobus 1 vers 22 staat dit. Vergis u niet, maar alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Dat is het verschil tussen iemand die hypocriet is. Een hypocriete tussen aanhalingstekens christen en een ware volgeling van Jezus. Laten we doen wat Gods woord zegt. Laten we samen met hem herstel brengen aan een gebroken wereld. Weet je, natuurlijk, we leven in de eindtijd en Christus gaat spoedig terugkomen. Ik geloof het. Maar wat doen we in de tussentijd? Tussen dit moment waar we nu staan, 2013, en dat moment dat hij terug gaat komen. Dat kan dit jaar zijn, dat kan volgend jaar zijn, dat kan over 50 jaar zijn, dat kan nog veel langer duren. Wat doen we? Zitten we alleen maar stil en sluiten we ons op in tussen de vier muren van dit gebouw? Of gaan we het beste ervan maken? Gaan we wat we geloven dat God, dat principes zijn van het Koninkrijk van God, liefde, allemaal dat soort dingen, vreugde, vrede, gaan we er werk van maken om dat zichtbaar te maken in de samenleving om ons heen, in onze scholen, op onze werkplek, in onze buurt? Dat soort dingen. Laten we onze daden omzetten. Laten we ons geloof omzetten in daden. Weet je, nogmaals, de kerk is het grootste vrijwilligersleger in de wereld. En ik geloof dat in ieder van ons daar deel van zou moeten uitmaken. Dat is het tweede ding. Het tweede punt wat je op kunt schrijven als huiswerk. Het heeft alles te maken met leiderschap en leiders toe te staan om te leiden. En ik weet niet precies wat jullie geschiedenis is met leiderschap. Maar ik denk dat het een heel belangrijk punt is voor jullie als gemeente. Ik geloof dat de kerk het verdient om godvruchtige, dienende, vurige, nederende en groeiende leiders te hebben. Geloof ik, met heel mijn hart. Weet je, als dat gebeurt, dan geloof ik dat de poorten van de hel de kerk nooit zullen overweldigen. Nooit. Maar ik heb gemerkt dat ik als leider in Hilversum en andere leiders in de kerk alleen goed leiding kunnen geven als mensen goed leren te volgen. Dat betekent niet slaafs volgen. Begrijp me niet verkeerd hier. En om dat te laten gebeuren, om mensen goed te kunnen laten volgen, het enige wat ervoor nodig is, is dat er vertrouwen is. Vertrouwen van de volgers naar de leiders toe. En andersom ook, denk ik. Als dat niet zo is, dan gaat dat nooit lukken. Want je kunt het vertrouwen van mensen niet afdwingen. Kan gewoon niet. Je moet het verdienen als leider. Maar tegelijkertijd moet de grondhouding van volgers, oftewel de mensen die geplaatst zijn in die kudde van die leider, die moet de grondhouding zijn van vertrouwen. En ik geloof dat we als volgers het beste wat we kunnen doen, het minimale wat we kunnen doen, laat me het zo zeggen, het minimale wat we kunnen doen is leiders het voordeel van de twijfel geven. En vanaf dat punt je vertrouwen verder opbouwen. Als je al begint met een grondhouding van ja, ik vertrouw die persoon niet, weet je, de gemeente gaat nooit groeien. De gemeente gaat nooit de doorbraak ontvangen en verder brengen die ervoor bestemd is. Ik vraag me soms af waarom Nederlanders en Europeanen soms zoveel moeilijkheden hebben met leiders. Ik vraag me dan af of het misschien te maken heeft met onze geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Door dictators. Die hun macht hebben misbruikt. Of misschien politici. Die hun macht hebben misbruikt. Of bepaalde dingen gezegd hebben, beloofd hebben en vervolgens het niet doen. Misbruik hebben gemaakt van ons vertrouwen. En we hebben op ze gestemd en uiteindelijk doen ze niet wat ze gezegd hebben. Leiders in de kerk, als je een kerkelijke achtergrond hebt, die misbruik gemaakt hebben van hun leiderschapspositie. Weet je, om ervoor te zorgen dat de kerk vooruit gaat en de hoop van de wereld wordt, is goed leiderschap, gezond leiderschap, godvruchtig leiderschap, cruciaal. Dus degene die de gave hebben van leiderschap. En ik geloof dat er vele mensen onder jullie zijn die gave hebben. Je moet aan de ene kant moeten ze hun posities innemen als leiders. Weet je, dat is renmeesterschap van de gaven en de talenten die God je gegeven heeft. Stop ze niet in de grond. Zoals de man die maar één talent had gekregen. Het verhaal in de Bijbel. Maar gebruik die gaven en die talenten. Weet je, dat is de grootste uitdaging die wij hebben in Hilversum. Is niet zozeer dat we mensen hebben die enthousiast zijn om allerlei vrijwilligerstaken op te pakken. Maar er bijna nooit zijn er mensen enthousiast om leiderschapstaken op zich te nemen. En het is altijd een wonder als er iemand is die dat wil gaan doen. En die ook de gaven en de talenten heeft om leiderschap op te kunnen pakken. Dat is zo belangrijk. Maar niet alleen dat. Niet alleen moet je als leider of als potentieel leider die positie innemen. Je moet ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling als leider. Lees boeken over leiderschap. Ga naar conferenties toe over leiderschappen. Allemaal dat soort dingen zijn zo belangrijk. En het belangrijkste doel van leiderschap in de kerk is het mensen verenigen rondom een gezamenlijk doel. En wat is dat gezamenlijke doel? Ik geloof dat het gezamenlijke doel van elke kerk zou moeten zijn mensen te helpen hun weg terug te vinden naar God. En weet je, zodra daar verwarring over gaat ontstaan, dan zie je dat kerken allerlei kanten op gaan denken enzovoort. Dan gaan ze diensten invullen op een manier zodat het alleen maar eigenlijk goed is voor de mensen die al christen zijn. In plaats van rekening te houden met mensen die Jezus nog niet kennen. En wat is vervolgens het gevolg daarvan? Is dat als jij je niet gemakkelijk voelt om je buitenkerkelijke buurman of buurvrouw of collega mee te nemen of klasgenoot, dan doe je dat niet meer. En vervolgens groeit de kerk niet meer. En is het alleen nog maar rondpompen van heiligen, van christenen. Ik geloof dat God werkelijk wil dat we als leiders de gemeente mobiliseren rondom dat gezamenlijke doel. Dat betekent dat niet iedereen het altijd maar met elkaar eens is. Opnieuw begrijpen, niet verkeerd. Maar wel dat we allemaal als gemeenteleden in overeenstemming leven met het doel wat Christus heeft met de plaatselijke gemeente. Ik heb twee belangrijke Bijbelversen voor je. 1 Korinthe 1 vers 10. Broeders en zusters, Paulus praat hier. In de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om alle eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Om allen eensgezind te zijn. Wauw. In eensgezindheid leven. Als je naar de herziene statenvertaling gaat, dan staat er in eensgezindheid spreken. En ik geloof dat beide waar is. We moeten in eensgezindheid leven en we moeten in eensgezindheid spreken. Filippenzen 2 vers 2, opnieuw Paulus. Maak mij dan volkomen gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. We moeten met z'n allen hetzelfde doel nastreven. In dezelfde geest. We moeten werken in eenheid. Nogmaals, we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar we moeten altijd hetzelfde doel voor ogen hebben. Weet je, de plaatselijke kerk is Gods idee, want hij wist dat het geheel groter is dan de som van de afzonderlijke delen. De kerk was zijn idee, omdat hij wist dat we samen sterk zijn, maar verdeeld ten val komen. Dus maak goed leiden en goed volgen een prioriteit in jouw leven. En in lijn met het vorige punt, dat we goed moeten leiden, heb ik een derde punt. En dat heeft alles te maken met een cultuur van dienen. Als we echt de hoop van de wereld willen zijn, moeten we een cultuur van dienen omarmen. Maar ik geloof dat er niks seksies is aan het woord dienen. Onze cultuur juist leert ons juist het tegenovergestelde van dienen. Dat we juist eigenlijk eer voor onszelf moeten vergaren. Dat we moeten proberen hoger op te komen. Liefst nog door gebruik te maken van je ellebogen. Allemaal dat soort dingen. Maar ik geloof dat Jezus wil dat we anders zijn. Hij wil dat we tegen de cultuur die vandaag de dag heerst in Nederland, dat we daartegen ingaan. Weet je, er is het verhaal in de Bijbel dat Jacobus en Johannes aan het nadenken zijn over de geweldige leiderschapsposities die ze zouden gaan krijgen, zodat Jezus als de Messiaanse koning gekroond zou gaan worden. En Jezus zei dit tegen hen. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus kwam om ons te dienen. En alleen als we geleerd hebben om een dienaar te zijn, alleen als we geleerd hebben een slaaf te zijn, zijn we geschikt voor een leiderschapsrol in de kerk. En Jezus gaf ons het beste voorbeeld daarin. Hij diende ons tot in de dood aan het kruis. Dat gaat veel verder dan wat we zo mooi dienend leiderschap noemen in de literatuur van vandaag de dag. Dus ben je een leider die soms de kans neemt en de kans krijgt om te dienen? Of ben je een dienaar die soms de kans krijgt om te leiden? Dat is een wereld van verschil. En ik hoop dat je tot de laatste categorie behoort. Weet je, ik geloof dat als we deze boodschap van dienen, als elke gemeente dat zou beetpakken, dan zouden alle leiderschapsproblemen opgelost zijn. Dan zouden we altijd voldoende mensen hebben die bereid zijn om de stap te zetten, om leiding te geven, om de kerk verder te helpen. Alle problemen zouden opgelost zijn in onderlinge samenhang. Ik geloof dat jullie hier in Bethel ook waarde hechten aan leiderschapstalenten die ontwikkeld zijn in het zakenleven. Maar als jij als leidinggevende niet geleerd hebt om te dienen, dan zou jouw aandeel om als kerk de hoop te worden om de kerk te helpen om hoop te worden van de wereld beperkt blijven. Als je niet geleerd hebt om te dienen daar waar de nood is, zal je ego je altijd in de weg staan om bruikbaar te zijn voor God en voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Weet je, ik heb het gevoel dat de kerk de afgelopen jaren veel te veel nadruk heeft gelegd op leiderschap. En zoveel christelijke boeken die je erover kunt vinden en conferenties waar je naartoe kunt gaan. Maar wat als het gaat over die eenvoudige maar vergaande verplichting om je kruis op te nemen, Jezus te volgen en te dienen waar dat nodig is. Weet je, als je wilt dat God je op een geweldige manier gaat gebruiken, moet je soms beginnen met op plekken te dienen waar misschien niet jouw passie ligt. Weet je, hoe groter een gemeente wordt, des te meer je jezelf kunt specialiseren op hetgene waar jouw passie ligt en waar je gaven en je talenten liggen. Maar het is zo belangrijk dat we bereid zijn om zelfs andere dingen te doen. Als we misschien heel erg goed zijn om muziek te leiden. Dat we bereid zijn om in het welkomsteam te zitten. Of in het kinderwerk te helpen. Of op andere plekken. Of mensen die goed zijn in leiden. Dat die weer op andere terreinen zich in willen zetten als daar een nood is. Als daar een gat misschien valt op een bepaalde zondag. Een cultuur van dienen is, denk ik, echt een belangrijke sleutel tot doorbraak in de plaatselijke gemeente. Laten we beginnen om te dienen, waar de nood dan ook is. En weet je, het is geen enkel probleem als je stap zet om te dienen op een plek waar wat misschien niet jouw eerste passie of talent, waar je eerste talent ligt. Maar God gaat het gebruiken omdat Hij ziet dat je getrouw bent in die kleine dingen. En als je getrouw bent in die kleine dingen, zal God je over grotere dingen gaan zetten. Meer verantwoordelijkheid geven. En dan zul je met hem grotere dingen kunnen gaan doen dan je ooit verwacht hebt. Geloof ik echt met heel mijn hart. Dus zet waarheid om in actie. Laat leiders leiden en dien waar het nodig is. Laten we die kerk zijn uit Handelingen 2. Laten we die aanstekelijke gemeente zijn. Laten we de wereld op zijn kop zetten met de boodschap van Jezus Christus. Laten we samen hoop zijn voor deze wereld. Ik wil met jullie afsluiten in gebed en echt vragen dat God die boodschap in onze harten verzegelt. En dat we de komende week erover na gaan denken. En dat we dit de daad bij het woord gaan voegen. Dat God een geweldig werk gaat doen in jullie levens en in deze gemeente in de komende tijd. Vader in de hemel, we komen tot u, Heer, op dit moment. We danken u, Heer, voor deze gemeente. Het werk wat u gedaan hebt, Heer. De mensenlevens die veranderd zijn de afgelopen jaren. De mensenlevens die ook vandaag de dag nog veranderd worden hier in Bethel, in Boskoop. Maar Vader, het is alleen maar het tipje van de sluier van hetgene wat u wil gaan doen door deze gemeente heen. Vader, u hebt zoveel meer wat u wil gaan doen door deze gemeente heen. Vader, en daarom bid ik op dit moment, Heer, dat u tot uw volk gaat spreken. Heer, dat dit een aanstekelijke gemeente mag gaan worden, Vader. Die van gelovigen die de wereld om haar heen op zijn kop mag gaan zetten, Vader. En Heer, we bidden, Vader, dat er leiders zullen gaan opstaan in deze gemeente. Leiders die dit volk verder gaan helpen, Heer. De volgende stappen gaan zetten, Heer, om inderdaad hoop voor de wereld om haar heen te kunnen gaan worden, Vader. Heer, ik bid dat zij leiders zullen zijn die het waard zijn om te volgen. Die het vertrouwen hebben gewonnen van deze gemeente, Heer. En Vader, ik bid, Heer, dat Bethel werkelijk die hoop mag gaan zijn. Voor Boskoop en de hele wijde omgeving eromheen, Vader. Vader, ik spreek leven uit over deze gemeente. Ik spreek doorbraak uit over deze gemeente, Vader. Heer, laat uw plan vervuld worden, Heer, in de komende tijd. Wat er ook gebeurd mogen zijn de afgelopen jaren, Vader. We bidden genezing uit, herstel uit, Vader. Dat deze gemeente gezond en sterk mag zijn en eenheid mag opereren. En één van doel mag zijn. Om de wereld daarbuiten. Mensen die Jezus nog niet kennen. Te bereiken met die liefde van Jezus Christus. Dat dit gebouw, Heer, zelfs dit jaar nog veel te klein mag gaan worden. Vanwege het werk wat u hier in ons midden aan het doen bent, Vader. Heer, breek door. Het vragen we in Jezus' wonderbare naam. Doe een wonder, Heer. Amen.